Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Vandaag kan u verder luisteren naar de catechesereeks gebracht door priester Daniël de Witte over de mysteries van de rozenkrans. Vandaag spreekt hij ons over de derde blijde mysterie.
Beste luisteraars, we zijn gekomen in onze uitleg van de blijde mysterieën aan de derde blijde mysterie, de geboorte van Jezus in de stal van Bethlehem. We lezen dat in het Heilige Evangelie van volgens Lucas, hoofdstuk 2, versen 2, of versen 1 tot 21. In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus dat er een volkstelling moest gehouden worden in heel zijn rijk. Deze volkstelling vond plaats eer Quirinius landvoogd van Syrië was. Alle hingen op reis, ieder naar zijn eigen stad om zich in te laten schrijven. Ook Jozef trok op, en omdat hij behoorde tot het huis en het geslacht van David, ging hij van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, Bethlehem geheten, om zich te laten inschrijven samen met Maria zijn verloofde die zwanger was. Terwijl ze daar verbleven, brak het uur aan waarop zij moeder zou worden. Ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene, wikkelde hem in doeken en legde hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. In de omgeving bevonden zich herders, die in het open veld gedurende de nacht hun kudde bewaakten. Plotseling stond een engel des Heren voor hen en zij werden omstraald door de glorie des Heren, zodat zij door grote vrees werden bevangen. Maar de engel sprak tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor heel het volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. En dit zal voor u een teken zijn. U zult het pasgeboren kind vinden in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe. Opeens voegde zij bij de engelen hemelse heerscharen. Zij verheerlijkten God met de woorden: eer aan God in den hoge, en op aarde vrede onder de mensen in wie hij wel behagen heeft. Zodra de engelen weer van hen waren heen gegaan, naar de hemel, zeiden de herders tot elkaar: kom, laten we naar Bethlehem gaan om te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt. Ze haasten zich er dus heen en vonden Maria en Jozef en het pasgeboren kind dat in de kribbe lag. Toen ze dit gezien hadden, maakten zij bekend wat hun over dit kind gezegd was. Alle die het hoorden stonden verwonderd over hetgeen de herders hun verhaalden. Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf. De herders keerden terug terwijl zij God verheerlijkten en loofden om alles wat zij gehoord en gezien hadden. Het was juist zoals hun gezegd was. Nadat de 8 dagen voorbij waren en men hem moest besnijden, ontving hij de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. God wordt mens. Dat is onvoorstelbaar. Op een bepaald ogenblik in de geschiedenis neemt de Zoon van God onze menselijke natuur aan. Sint Lucas vertelt dat er een volkstelling was. En hij voegt eraan toe: die volkstelling had plaats eer Quirinius landvoogd van Syrië was. Heeft Sint Lucas niet alles nauwkeurig onderzocht voordat hij zijn evangelie schreef. Dat zegt hij zelf in de eerste vier versen van zijn evangelie. Het verwondert mij dan ook dat telkens weer sommige exegeten daar zo een spel kunnen van maken dat die geboorte van Jezus niet in Bethlehem plaats had, maar in Nazareth. Ik heb in het vorige mysterie al gezegd dat er veel verbindingen waren tussen Noord en Zuid in Palestina. Waarom zou Jezus' geboorte in Bethlehem dan maar een theologoumenon zijn, een manier van spreken om aan te tonen dat Jezus uit het geslacht van David was? Zit daar niet veel meer werkelijkheid achter dan men denkt? Kon Lucas zomaar dergelijke verhaaltjes uit de mouw schudden als er niets van aan was? Maar goed, laat het maar zijn. Het is en blijft een geloofsmysterie. Begrijpen kun je het nooit. Je moet dit gebeuren van Gods menswording, zoals alle andere geloofsgeheimen die ermee gepaard gaan, dan ook niet in uw verstand leggen, maar in uw hart. Kun je het niet verstandelijk begrijpen, probeer het te beminnen. Dat zal je veel verder brengen dan een intellectuele lezing van de evangelieverhalen. Jozef moest voor die volkstelling naar Bethlehem, naar de stad van David, en hij nam zijn echtgenote die zwanger was van de Heilige Geest met zich mee. Ja, het was als een echtgenote. Voor de Joden waren mensen die officieel verloofd waren eigenlijk al echtgenoten, maar ze woonden nog niet samen onmiddellijk. Ze bleven een tijd nog bij hun ouders, totdat de man zijn vrouw afging halen, zijn verloofde afging halen, en dan officieel samen gingen wonen. Dat was dan het huwelijk. Maar goed, Maria hier nu, ze woonde nog niet samen, maar hij nam zijn verloofde mee, Jozef, maar zij was zwanger van de Heilige Geest. Maar dan brak het uur aan dat Jezus geboren moest worden, en er was geen plaats in de herberg. Een herberg was een logies met een omheining rond, waar je je rijdier kon stallen en het beschermen tegen diefstal of het binnensluipen van wilde dieren. Maar er was geen plaats meer in zo'n logies. Alles was volgeboekt. En je zult ook nog wel filmpjes van Jezus' leven gezien hebben, waar Jozef met Maria weg werden gestuurd door boze herbergiers die dat stelletje uit Nazareth maar schorremorrie vonden, zonder centen om het logies te betalen. En dan is Jozef maar een stal binnengegaan. Hij heeft daar wat orde op zaken gesteld, wat gemest en gekuist, zodat Jezus geboren kon worden, ja, toch op een enigszins propere manier. Maria bracht het kind ter wereld en wikkelde hem in doeken en legde hem neer in een kribbe. Een kribbe was een voederbak waar de dieren uitkwamen eten. Die kribbe, dat is een mooi detail. Hier toont God al aan dat zijn zoon in de kribbe ooit het levend voedsel zal zijn voor de mensen. Hij zal zijn volk voeden met brood en met vis in de verschillende broodvermenigvuldigingen, maar zelf zal hij ook het voedsel worden voor onze ziel, wanneer hij zich geven zal in de Eucharistie met zijn eigen lichaam en bloed. En dan zijn daar de herders, die in de nacht hun kudde bewaakten. Een engel lichtte hen in over de geboorte van dat kind dat voor hen en voor velen een redder zou zijn. En een hele hemelse heerschare voegde zich bij de engel. Eer werd gebracht aan God en vrede werd geproclameerd voor alle mensen in wie God zijn welbehagen heeft. Het is niet onbelangrijk dat het juist herders waren die het eerst het kind mochten zien. Die herders zijn een voorafbeelding van de latere herders in de kerk die over Jezus zullen moeten vertellen. Pastores zijn het, herders van de kerk. Ja, dat waren die eenvoudige herders al op de velden daar in de omstreken van Bethlehem. Ze gingen het kind zoeken en bezoeken. En ze vertelden over hun wedervaren met de hemelse legerscharen. Mooi is dat Maria al deze woorden in haar hart bewaarde en ze bij zichzelf overwoog. Dat is wat ook wij moeten doen. Niet zozeer proberen te begrijpen, maar ons laten grijpen door het mysterie van Gods mens geworden Zoon. Toen werd het kind ook nog naar Joods gebruik besneden op de achtste dag en het ontving de naam Jezus, zoals het door de engel was genoemd, voordat het in de schoot van Maria werd ontvangen. Bij Matthäus lezen we dan nog dat er wijzen uit het oosten kwamen om het kind te aanbidden. Een heel mooi verhaal. Ik wil het even voorlezen. Toen dan Jezus te Bethlehem in Juda geboren was ten tijde van koning Herodes, kwamen er te Jeruzalem wijzen uit het oosten. En ze vroegen, waar is de pasgeboren koning der Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem onze huilde te brengen. Toen koning Herodes dit hoorde, werd hij verontrust en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk bijeen en legde hun de vraag voor waar de Christus geboren moest worden. Zij antwoordden hem te Bethlehem in Juda, zo immers staat er geschreven bij de profeet, en gij Bethlehem, landstreek van Juda, gij zijt volstrekt niet de geringste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman tevoorschijn treden, die herder zal zijn over mijn volk Israël. Toen ontbood Herodes in het geheim de wijzen en vroeg hen nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was. Daarop zond hij hen naar Bethlehem met de opdracht, ga een zorgvuldig onderzoek instellen naar dat kind en wanneer gij het gevonden hebt, bericht het me dan, opdat ook ik het helder kan gaan brengen. Na de koning aanhoord te hebben, vertrokken zij en zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, hing voor hen uit, totdat ze boven de plaats waar het kind zich bevond, stil bleef staan. Op het zien van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde. Ze gingen het huis binnen, zagen er het kind met zijn moeder Maria, en op hun knieën neervallend betuigden zij het hun hulde. Ze haalden hun schatten tevoorschijn en boden het geschenken aan, goud, wierook en mirre, en in een droom van Godswegen gewaarschuwd niet meer naar Herodes terug te keren, vertrokken zij langs een andere weg naar hun land. Een heel mooi verhaal, en ik wil hier niet opnieuw pleiten voor de historiciteit van dat gebeuren, want voor mij is dat een historisch gebeuren geweest. Maar belangrijker dan alle historiciteit is de betekenis. De wijzen, magoi staat er daar in het Grieks, dat waren Persische priesters, die zich bezighielden met het kijken naar de sterren. Vroeger keek ik daar ook graag naar. Naar die sterrenhemel, maar ik ken daar eigenlijk niets van. Het gaf mij een intens gevoel van geluk dat ik deel uit mocht maken van die oneindige kosmos, dat ik daar een deeltje van mocht zijn en dat ik dat mocht zien. Maar nu op mijn appartement zie ik niet gemakkelijk de sterren meer. Toch zit daar dikwijls een ster die me gezelschap houdt in de nacht. Ik weet niet welke ster dat is, maar ze staat er aan de hemel te blinken als ik door mijn dakvenster naar buiten kijk, richting het oosten. Die Perzische magiërs wisten er veel meer van dan ik. Ze hadden een soort staartster gezien. En misschien is dat wel niet zo verwonderlijk. Om de 20 jaar staan de planeten Jupiter en Saturnus in een bijzondere verhouding tot elkaar. Vanaf de aarde gezien hangen die twee planeten dan als het ware aan elkaar. Maar in werkelijkheid zijn er nog duizenden kilometers die die twee planeten van elkaar scheiden. Ik heb ook al gelezen dat om de 60 jaar er nog een grotere conjunctie is tussen die twee planeten. En om de 360 jaar is er een bijna complete samenvoeging. Misschien hebben die Perzische magiërs zo'n conjunctie gezien. En dat is dan een soort staartster van hieruit gezien. Twee sterren die aan elkaar lijken te hangen. En wat besloten die Perzische wijzen daaruit? Dat er een wereldheerser geboren was in het land van de Joden, want volgens hun boeken en inzichten was Jupiter de ster van de wereldheerser en Saturnus was de ster van de Joden. Dus gingen zij op tocht, op zoek naar de pasgeboren koning. En ze kwamen, hoe kan het ook anders, aan in het paleis van koning Herodes de Grote. Die was echter verontrust over hun wedervaren. Herodes de Grote hield van zijn troon. Hij hield er zich heel krampachtig aan vast. Hij was toen wel 70 jaar oud, maar hij had al 3 van zijn eigen kinderen om laten brengen uit vrees dat zij zijn troon van hem af zouden pakken. Herodes was een zeer wreed man dus. Dat weten wij uit niet-bijbelse bronnen. Maar goed, hij raadpleegde de schriftgeleerden en die weten dat de Messias geboren moest worden in Bethlehem. En Herodes zond de magiërs, de wijzen, daarheen met het verzoek hem bij hun terugkeer te komen melden waar dat koningskind zich bevond. Maar de magiërs kwamen niet terug. Wie Jezus heeft gevonden gaat voortaan andere wegen. Eerst hadden zij Herodes en de schriften van het Oude Testament nog nodig, want ook wij kunnen niet tot Jezus komen als wij niets afweten van het Oude Testament en van de beloften die God had gedaan aan dat kleine volkje Israël, dat de plaats moest zijn waar God God kon zijn, met de bedoeling dat ook heel de wereld eens God zou eren. Dat heb ik voldoende proberen te belichten bij mijn uiteenzetting van het Onze Vader. Maar eenmaal Jezus gevonden, heb je eigenlijk het Oude Testament niet meer nodig. Het blijft wel nuttig hoor, want Jezus kan je maar verstaan vanuit zijn Joodse achtergrond. Dat is de laatste ontwikkeling in de Bijbel-exegese van het Nieuwe Testament, dat men alles bekijkt vanuit de Joodse achtergrond. Ik heb het ook al een beetje proberen te doen met in het vorige mysterie te spreken over het verbond, de ark van het verbond, dan wordt heel veel duidelijk ja, hoe Maria is en hoe de kerk, de eerste kerk al eigenlijk, zulke beschouwingen rond haar kon maken. En zulke besluiten daaruit trekken dat Maria de nieuwe ark van het verbond is, dat het woord van God in vlees draagt en niet meer in steen, zoals de oude ark. Dus er wordt door dat bekijken van de Joodse achtergrond veel meer duidelijk van wat het Nieuwe Testament zegt. De wijzen hadden ook geschenken mee, goud. Ja, goud omdat Jezus koning is. En goud, dat geef je aan een koning. Wierook hadden ze ook mee, omdat Jezus ook God is. Wierook dient om te aanbidden. En alleen God aanbid je. Ze hadden ook mirre mee, een balsem, omdat Jezus sterven moet en met welriekende kruiden als mirre gezalfd en gebalsemd zal moeten worden. Maar we gaan eigenlijk nog zien dat die balsem op het moment zelf niet meer nodig zal zijn, omdat Jezus eerder verrezen zal zijn. Goed echter is het dat wij de sterren die in ons leven komen en die ons naar Jezus verwijzen, goed in de gaten houden. Zulke sterren, dat kunnen bijvoorbeeld meditaties zijn, of retraitedagen, of zelfs uitzendingen van Radio Maria. En ook mensen die je naar Jezus verwijzen, priesters, catecheten, leraars, of mensen die goed doen, dat je zegt, ja, heiligen ook die in ons leven waarover leest, dat zijn wegwijzers naar Jezus. Maar laat je altijd door Jezus vinden, op hun aanwijzingen, zoals de wijzen ook, op aanwijzingen van God die hij gaf, door sterren in het hemelruim, door die sterren te volgen. God had ook aan de herders een teken gegeven. Dat was dan een engel. Ja, de Joden kenden dat, engelen. De wijzen kenden dat minder. Die wijzen uit het oosten, maar die mochten het zien. Ja, in datgene waarmee ze bezig waren. In het bekijken van de standen van de sterren. En tenslotte wil ik bij dit mysterie nog de proloog van het Johannes erbij betrekken. De proloog, dat zijn de eerste 18 versen van het Johannes-evangelie. Ik lees dat even voor, omdat het zo mooi is. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alles is door hem geworden, en zonder hem is niets geworden van wat geworden is. In hem was leven, en dat leven was het licht der mensen, en het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Er trad een mens op, een gezondene van God, zijn naam was Johannes. Deze kwam tot getuigenis, om te getuigen van het licht, opdat alle door hem tot geloof zouden komen. Niet hij was het licht, maar hij moest getuigen van het licht. Het ware licht dat iedere mens verlicht kwam in de wereld. Hij was in de wereld was door hem geworden, en toch erkende de wereld hem niet. Hij kwam in het zijne, maar de zijnen aanvaarden hem niet. Aan allen echter die hem wel aanvaarden, aan hen die in zijn naam geloven, gaf hij het vermogen om kinderen van God te worden. Zij zijn niet uit bloed, nog uit begeerte van het vlees of de wil van een man, maar uit God geboren. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zulke heerlijkheid als de enige geborene van de Vader ontvangt, vol genade en waarheid. We hebben Johannes getuigenis over hem toen hij uitriep, deze was het van wie ik zei, hij die achter mij komt is voor mij, want hij was eerder dan ik. Van zijn volheid hebben wij alle ontvangen, genade op genade. Werden wij door Mozes gegeven, de genade en de waarheid kwamen door Jezus Christus. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren God die in de schoot des Vaders is, hij heeft hem doen kennen. Johannes vertelt hier eigenlijk niets over de concrete omstandigheden van Jezus' geboorte, maar in zijn proloog op zijn evangelie staat hij wel even stil bij wie die Jezus nu eigenlijk is. Hij is het woord van God vanaf het begin. Hij is de Zoon. Hij is het licht van God dat mens wordt en schittert in onze duisternis. Maar de duisternis nam het licht niet aan. Dat is wat Matthäus daar juist verhaalde toen hij zei dat de heidense wijzen wel het kind vonden en aanbaden, maar Herodes en de mensen in zijn omgeving niet. Herodes heeft zelfs een kindermoord laten gebeuren in de omstreken van Bethlehem om alle kinderen van 2 jaar en jonger uit te roeien. Dan zou Jezus er ook bij zijn, dacht hij, maar Jezus zal wel sterven, maar niet als het uur dat de Vader bepaald heeft, er nog niet is. Jozef had van een engel bevel gekregen met Maria en haar kind uit te wijken naar Egypte, Ook dat lijkt me nu veel concreter te worden als ik kijk naar de oorlog in Gaza. Gaza grenst aan Egypte. Nu zie je dat veel beter op de kaart, dat, ja, hoe dicht dat allemaal bij elkaar ligt, Bethlehem en Egypte en zo. Dus is dat ook allemaal niet meer zo, ja, onwaarschijnlijk dat Jozef met Maria naar Egypte is getrokken. Vroeger zei men ons, het is bijna onmogelijk, maar onmogelijk is dat absoluut niet. Als je dat allemaal zo nu zit, zo op die kaart die men in de televisie regelmatig toont, op die beelden van de oorlog tussen Israël en Gaza. Dus Jozef had een bevel gekregen van de engel om met Maria en haar kind uit te wijken naar Egypte. En dat is precies wat Johannes daar eerder zei in de proloog. Ik kwam in het zijne, maar de zijne aanvaardde hem niet. En dat is precies wat Matthäus nu heel concreet verhaalt met zijn relaas over de wijzen en de weigering van koning Herodes. Het licht schijnt in de duisternis, of het licht scheen in de duisternis, maar je kunt ook vertalen, de duisternis staat er, nam het niet aan. Je kunt ook vertalen, maar de duisternis vermocht het niet, kon het niet aan. Het is als met een mens die ziek is en een zwaar medicijn in moet nemen, dat levensreddend is, maar die mens is zo ziek dat hij dat medicament niet meer verdraagt. Hij vermag het niet. En ook zo is het met ons eigenlijk, met heel de wereld, met Herodes, en die maar een uiting is van ons mens zijn, er ook maar iemand. Jezus komt als een licht in onze wereld. Hij komt in het zijne. En de zijne hebben hem niet vermocht. Ze vermochten het niet, ze konden er niet tegen. Ze konden hem niet verdragen. Ze konden het eenvoudig niet aan dat God mens werd. Maar dan komt een heel belangrijke zin bij Johannes. Aan allen echter die hem wel aanvaarden, aan hen die in zijn naam geloven, gaf hij het vermogen om kinderen van God te worden. Ze zijn niet uit bloed, nog uit begeerte van het vlees of de wil van een man, maar uit God geboren. O beste broeders en zusters, beste vrienden, dat is een fantastische zin, omdat Jezus daarvoor komt, ik ben daar vol van, dat Jezus ons mee wil trekken in zijn kind van God zijn. Hij is de Zoon, de enige geboren Zoon van God, het kind van God bij uitstek. En hij komt mens worden, precies om ons daarin mee te trekken, om ons weer te redden, wij die als Adam en met Adam eigenlijk allemaal verloren waren en weggelopen waren van God en geen kind meer wilden zijn van God, maar zelf God wilden zijn. Eigen autonomie, eigen nomos en autos nomos, eigen wet en norm. Maar een mens is dat niet. Een mens is afhankelijk. Het leven is ons gegeven. Het komt van God. En ons leven, ons eigen wezen, komt van God. Maar als wij dat aanvaarden, dan krijgen wij van Jezus het vermogen om kind van God te worden. En dan zijn we niet uit bloed, nog uit de begeerte van het vlees of de wil van een man, maar uit God geboren. Wij mogen met Jezus, die de Zoon is, ook zonen of dochters van God worden. Dat is heel belangrijk. En leg dat maar diep in je hart. Dat vers 13, ze zijn niet uit bloed, nog uit de wil van een man, of de begeerte van het vlees geboren. Dat staat in citaten van al de kerkvaders van voor het jaar 400, dikwijls in het enkelvoud. En ook al zeggen vele exegeten dat dat eigenlijk maar ja, secundaire transcripties zijn, of overleveringen zijn, of papyrussen zijn, ik vind dat niet onbelangrijk, omdat als dat vers 13... in het enkelvoud staat, dat het dan op Jezus slaat. En dan is Jezus niet uit bloed of de begeerte van het vlees of de wil van een man, maar uit God geboren. En als dat zo zou zijn als Johannes, als dat de oorspronkelijke tekst van het Johannes-evangelie van de proloog van Johannes zou zijn, dan heeft Johannes hier ook weet van de maagdelijke geboorte van Jezus, waarover wij het al hadden bij de verduidelijking van het eerste blijde mysterie van onze rozenkrans. Het woord is vlees geworden, zegt Johannes, en het heeft onder ons gewoond. Dat is de kern van ons christelijk geloof. God is als een mens onder ons verschenen in Jezus van Nazareth. En dat verandert alles, want Jezus draagt ons allen. Heel onze menselijke natuur heeft Hij aangenomen. Dat betekent ons allemaal met onze zonden, zei Paus Benedictus. Paus Franciscus voegt eraan toe, en met onze wonden. En waarom deed Jezus dat? Ja, om ons te laten delen in zijn heerlijkheid, om, zoals de kerkvaders het zeggen, ons te vergoddelijken. God werd mens opdat wij mensen God zouden worden. Maar dat wil niet zeggen dat wij dan God worden. Dat betekent wel dat wij op God beginnen te gelijken. En dat wij onze eigen plaats innemen, namelijk als teergeliefde kinderen van God te zijn. Dat is onze plaats en dat verandert alles. Met Jezus kind van God worden. Och, mocht dat toch gebeuren in heel de mensheid. Dat bij wat Jezus ook brengen zal gaan dat later zien. Dat alle mensen God de Heer laten zijn van hun leven. En dat ze dus zelf kind van God worden. Maar dat verandert alles. Dat maakt het leven zo zinvol, zo mooi. Ik kan daar niet genoeg zeggen. Ik raak daar niet over uitgepraat. Dat is veel te mooi. Er is ook nog een vrucht aan de overweging van dit mysterie van Gods menswording. Onze zusters hier in Kortemark noemen die vrucht als zij de rozenkrans bidden altijd de evangelische armoede. Maar voor ons die geen religieuze zijn, vertaal ik dat graag met de evangelische onthechting. Jezus die bestond in goddelijke majesteit, heeft zich ervan ontdaan en de gestalte van een mens aangenomen, zelfs de gestalte van een slaaf, zegt de mooie hymne in de brief aan de christenen van Filippi in hoofdstuk 2. Voor ons is het belangrijk ons leven niet te richten op aardse rijkdom zonder maat, maar zoals Jezus, te leven in soberheid en in solidariteit met onze medemensen. Dat zal ons gelukkig maken. En daar komt het op aan.
En tot zover deze catechese in een reeks over de rozenkrans, gebracht door priester Daniel de Witte. U kan deze en andere catecheses altijd herbeluisteren op onze website radiomaria.be.